Voor hen die het zich herinneren, heb ik vorig jaar in het najaar gedurende, dacht, zestal weken gesproken over dit 11e hoofdstuk. Maar ik heb het toen niet afgemaakt, omdat ja, kerst en nieuwjaar in het vooruitzicht was en we dan eigenlijk ja, naar iets anders toeleefden. Maar helemaal onverwacht, absoluut onverwacht, je mag het van mij aannemen, kwam ik in de afgelopen weken weer opnieuw met dit gedeelte voor de aandacht. Ik zocht namelijk naar iets voor deze bijzondere dag, toch vandaag, die in de hele wereld gevierd wordt als Paaszondag. En ik kwam uit bij dit gedeelte. En misschien ziet u niet meteen het verband tussen Pasen, de opstanding van de Heer Jezus en wat we met elkaar hebben gelezen, maar de link ligt er wel heel duidelijk. Ik wil nogmaals uw aandacht vestigen op vers 35 namelijk. Daar staat er in het tweede gedeelte van vers 35, anderen echten werden gefolterd zonder de verlossing aan te nemen, opdat zij een betere opstanding verkregen. Een betere opstanding, daar heeft de schrijver het over. En wat hij daarmee bedoelt, dat hoop ik vanmorgen een stukje te verduidelijken. Zoals u alle wellicht weet, is Hebreeën hoofdstuk 11 het hoofdstuk dat handelt over geloof. Het geloof dat zo kenmerkend was voor de geloofshelden van het Oude Testament. En de reden waarom de Heere God, en ook de schrijver natuurlijk, ons steeds willen blijven herinneren aan dat onvermoeibare geloof van deze mensen, die in totaal uiteenlopende omstandigheden dit geloof hebben betoond, dat vinden we, dat wil ik u nog even aan herinneren, in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 36 en vers 37. Ik wil het u nogmaals voor de aandacht brengen. Dat schrijft de schrijver dit en spreekt de Heer God ook tot ons vanmorgen, want u hebt volharding nodig, opdat u na de wil van God gedaan te hebben, de belofte ontvangt. Want nog een zeer korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Kijk, broeders en zusters, er is geloof en geloof. En u hebt ze wel al ontmoet, denk ik, de mensen die beweren te geloven in God, maar elk op zijn eigen manier. Ik geloof in God, maar ik doe dat op mijn eigen manier. En dat klinkt heel mooi en heel sympathiek. Maar als we nauwkeurig horen naar Gods woord, dan vinden we hier nadrukkelijk dat er slechts één manier van geloven is. Naar de wil van God, die bevestigd zal worden bij de komst van de Heer Jezus Christus. En dat is volhardend geloof. Volhardend met zekerheid uitzien naar wat komen zal. Dat is mijn persoonlijke omschrijving van wat de Hebreeënbrief zelf zegt over geloof. Kijk maar in vers 1 en vers 2. Ik wil ook dat nogmaals graag voor uw aandacht brengen. Dan zegt de schrijver, het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt. De overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Ja, de ouden zijn hier natuurlijk de oud-testamentische gelovigen. Met andere woorden, de Heere God geeft deze mensen doorheen de geschiedenis telkens opnieuw weer bevestigd. En dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief ook doet. Hij gaat van in de begin tonen hoe de Heere God het geloof van deze mensen heeft bevestigd. En hij neemt ons mee in een tocht door de Bijbel vanaf het begin. Bij Abel, dan naar Henoch, dan naar Noach en dan naar Abraham. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Tot we uiteindelijk komen en wat we vanmorgen hebben gelezen, dat hij zegt, en wat zal ik nog meer zeggen? Met andere woorden, het zou hem tijd en papier ontbreken om al die mensen die tijdens hun leven dit geloof betoond hebben, om hen één voor één de revue te laten passeren. Tijd zou hem ontbreken. En wat hij dan doet, is eigenlijk een afsluitende, afrondende samenvatting, een conclusie maken. En om te begrijpen wat hij daarmee wil opnieuw op ons hart drukken, is het heel belangrijk om te zien dat er een sleutel is om dit stukje, ja zeg maar, te ontrafelen. En de sleutel ligt hem namelijk in het feit dat dit stukje dat we gelezen hebben, opgesplitst wordt, heel natuurlijk, in twee delen. En we hebben een stuk vanaf vers 32 tot het eerste gedeelte van vers 35 en dan van het tweede gedeelte van vers 35 tot vers 40. Het zal u wel duidelijk worden, hopelijk aan het eind van deze boodschap. U weet dat ik gewoon ben om daar een titel boven te plaatsen, en boven het eerste stuk heb ik als titel geplaatst de verbazingwekkende successen van het geloof. Want kijk, als gij verder gaat met het opsommen, zeg maar, van die eregalerij, van die geloofshelden, dan zijn het allemaal mensen die hij noemt, die stuk voor stuk op een bijzondere manier ervaren hebben hoe de Heere God hen ter hulp kwam in bijzonder moeilijke omstandigheden. Zij waren zwak, maar de Heere heeft hen sterkte verleend. Hun situatie was, naar de mens gesproken, uitzichtloos, hopeloos. Maar de Heere God kwam hen tegemoet. Hij schonk hen op een verbazingwekkende manier in de overwinning en succes. Kijk maar bijvoorbeeld naar de richters die er opgesomd worden. Denk maar aan Gideon, aan Simson en ook aan koning David, die uiteindelijk sterk werden in de oorlog. Ze onderwierpen koninkrijken en ze dreven legers op de vlucht. Ieder van hen was op een bepaald moment, om het zo te zeggen, ten dode opgeschreven. Maar ze kwamen er uiteindelijk uit door Gods ingrijpen als grote overwinnaars. En dat geldt ook voor sommige van de profeten waar de schrijver naar verwijst. Denk maar bijvoorbeeld aan profeten als Daniel die een machtige tussenkomst van de Heere God hebben ervaren. Denk aan Daniel in de leeuwenkuil die hier aangehaald wordt. Hij werd in die leeuwenkuil gegooid en hij werd gewoon voor dood achtergelaten in die leeuwenkuil. Maar toen kwam de Heer God tussen beiden en hij stopte de muil van die leeuwen dicht, zodat Daniel eigenlijk opstond uit wat zijn graf had moeten zijn. Een bijzondere verwijzing trouwens naar de Heer Jezus Christus. Of denk aan de vrienden van Daniel. Denk aan Sadrach, Mesach en Abednego, die in een heet gestookte oven werden gegooid, maar ze werden door de vlammen van het vuur niet verteerd, omdat de Heer, zo staat er, de kracht van het vuur bluste. Eén voor één. Machtige interventies, tussenkomsten van de Heere God, waardoor deze mensen die grote wonderen van God in hun leven ervaren hebben. Dat zijn de successen van het geloof. Maar de climax, het hoogtepunt voor de schrijver, dat vinden we namelijk in vers 35. Ja, ik ga het een paar keer lezen, dat vers vanmorgen, omdat daar een heel bijzondere sleutel ligt. En in het eerste deel lezen we, vrouwen kregen hun doden door opstanding terug. Ik denk dat sommigen onder ons wel kunnen meteen denken aan wat de schrijver hier voor ogen heeft. Hij denkt namelijk aan die twee bijzondere vrouwen uit het Oude Testament, van wie hun zonen stierven, maar ze kregen ze uit de dood terug. In de dagen van Elisa en Elia, je vindt het terug in 1 Koningen 17, 2 Koningen 4, zijn er twee vrouwen die heel onverwacht hun zonen, door het toedoen van de profeet Elia en Elisa, terugkregen uit de dood. En dat zijn fantastische, wonderlijke verhalen waar wij allemaal, ik denk dat ik ook in uw naam mag spreken, dat we daar echt van houden, van zulke succesverhalen. En zodra het kan, ik denk dat Naomi dat ook gaat doen, zodra het kan, gaan ze die succesverhalen doorgeven aan haar kinderen. We gaan ze leren in de zondagschool. Waarom? Omdat we dat bijzondere dingen vinden met elkaar. Die succesverhalen zijn de dingen die ons werkelijk aanspreken, broeders en zusters. En ook naar ongelovigen toe spreken die succesverhalen aan. Dan heb ik het voornamelijk over hedendaagse succesverhalen. Denk maar bijvoorbeeld aan het feit als iemand getuigt dat bij hem een agressieve kanker is vastgesteld. En dat die persoon heeft gebeden en gesmeekt tot God om daarvan genezen te worden. En bij de eerstvolgende controle wordt vastgesteld dat al die kwaadaardige gezwellen ineens verdwenen zijn. De dokters staan voor een raadsel. Dan zijn dat wonderen en tekenen van de Heere God die ook ongelovigen tot de verbeelding spreken. Of ze daar nu tot geloof van zullen komen, dat is een andere zaak, maar ze spreken wel uiteindelijk tot de verbeelding. En we mogen blij zijn dat de Heere God zulke dingen ook laat gebeuren. Maar ik wil er meteen de kanttekening bij maken, dat voor vele mensen hun idee van wat geloof is, eigenlijk stopt hier aan het eind van het eerste gedeelte van vers 35. Wat bedoel ik daarmee? Wel, er zijn heel veel mensen die geloven dat wanneer je maar hard genoeg bidt, volkomen vertrouwd op de Heere God, dat je dan altijd in alle omstandigheden zult ontsnappen, ontkomen, op een of andere manier aan de beproevingen van dit leven, en dat het dan wel goed zal komen met jou. En je moest denken aan wat sommigen, het verhaal dat sommigen hier denk ik wel kennen van Joni Eriksson Tada. Ik denk dat Samuel en Dorin die biografie liggen hebben. Ik denk dat broeders en zusters van de oudere generatie, als ik het zo mag zeggen, Joni Eriksson wel heel goed kennen. Het was een vrouw, voor de anderen, die op 18-jarige leeftijd in 1967 verschrikkelijk ten val kwam bij een duik in ondiep water en ze werd verlamd vanaf haar nek en kwam in een rolstoel terecht. En ze had christenvrienden die met alle goede bedoelingen haar op het hart drukte van Joni, als je met heel je hart bidt, vol vertrouwen gaat bidden en je hoop stellen op de Heere God, dat je zult genezen, dan zal dit ook gebeuren, Joni. Als het niet gebeurt, is het door jouw gebrek aan geloof. En Joni getuigt in haar boek, in een van haar boeken, want ze heeft de verschillende, die ik zeker zou aanraden om te lezen, getuigt ze dat ze dit nooit of te nimmer heeft geloofd. En gelukkig maar voor haar en voor ons dat ze dit nooit heeft geloofd. Want anders denk ik dat haar leven wel heel goed een tragedie kon geworden zijn. In plaats van het leven dat zij nu heeft, waarin zij door de Heere gebruikt wordt, dienst geeft voor de Heer en voor enorm veel broeders en zusters tot zegen is geweest en nog steeds een bijzondere bemoediging is voor hen die in zulke situatie verzeild geraken. Maar zie wat ik bedoel? Het geloof van die, het welgemeende geloof, dat wil ik wel duidelijk onderstrepen, van die broers en die zusters die Joni omringden, stopte in het eerste gedeelte van vers 35. Deze mensen geloven namelijk dat geloof erin bestaat, als je maar hard genoeg vertrouwt op de Heere God, dan zul je uiteindelijk ontsnappen aan de tegenslagen, aan ongeval, ziekte en zelfs dood. Maar gelukkig voor Joni en ook voor ons stopt het woord van God niet in vers 35a, als ik het zo mag zeggen. Want er zijn niet alleen de verbazingwekkende successen van het geloof, maar er is ook wat ik zou noemen het uitgesproken lijden van het geloof. En daar handelt het stuk die erop volgt vanaf 35b tot en met vers 40 uiteindelijk over. Ik wil nogmaals vers 35 lezen. Vrouwen kregen hun doden door opstanding terug. Anderen echter werden gefolterd zonder de verlossing aan te nemen, opdat zij een betere opstanding verkregen. Met dit woord anderen, waarmee het tweede gedeelte van deze zin in onze taal begint, is heel duidelijk te zien in de oorspronkelijke taal dat de schrijver daarmee een nieuw gedeelte begint, waarmee hij een contrast wil maken met de mensen die voordien aan de orde zijn gekomen. Kijk, die mensen die hij, waar hij nu naar verwijst in het tweede gedeelte, dat zijn ook mensen die evenzeer de Heere God gehoorzaamd hebben, die evenzeer op de Heere God hebben vertrouwd. Maar hun leven ging een totaal andere richting uit dan de voorgaande groep. Daar wil de schrijver onze aandacht op vestigen. Kijk, David, die behoort tot die eerste groep. David was een eenvoudige herdersjongen. Hij was iemand die een groot stuk van zijn leven heeft moeten vluchten. Die verschillende malen, ternauwernood, ontsnapt is aan de dood. Maar uiteindelijk komt hij op de troon en onderwerpt hij al de vijanden van Israël. En zo wordt hij eigenlijk een overwinnaar door te vertrouwen op de Heere God. Maar zo zegt de schrijver, er zijn ook anderen. Er zijn ook anderen, om het contrast te maken met David, er zijn ook anderen zoals Jonathan, de vriend van David. Hij was een zoon van een koning. Hij was een nobele man, een moedige, jonge man, met karakter, zo lezen we in Gods woord. En hij vertrouwde op God. En hij was trouw aan zijn vriend David. En hij was trouw aan zijn vader. Maar zijn trouw is uiteindelijk zijn ondergang geworden. Hij verloor alles. Deze jonge man is eigenlijk tijdens een hopeloze veldslag ver van huis gestorven. Kijk, er zijn mensen zoals David, die op God vertrouwden en alles kwam goed. David ontkwam aan het zwaard, ontkwam ternauwernood aan de dood. En de Heere gaf hem machtige overwinningen. Maar voor anderen liep het totaal anders. Zoals Jonathan bijvoorbeeld. Hij ontkwam niet aan het zwaard en ontsnapte niet aan de dood. Geen wonderlijke tussenkomst van God, geen mirakel, geen uitredding. Wat mij zo bijzonder trof, broeders en zusters, en waar ik de aandacht wil op vestigen vanmorgen, is die anderen waarmee vers 35b begint. Anderen echter werden gefolterd zonder de verlossing aan te nemen, opdat zij een betere opstanding verkregen. Als je aandachtig leest, dan zie je dat de schrijver een woordspeling maakt op het woordje opstanding. Kijk, sommige vrouwen kregen door opstanding hun zonen terug. Hè? De dagen van Elisa en Elisa. Maar er zijn anderen, zegt de schrijver, die folteringen hebben ondergaan. Die de uitweg die hen geboden werd, hebben afgeslagen en die zijn uiteindelijk omgekomen in de dood. En zij deden dat, zo zegt de schrijver, omdat zij rotsvast geloofden in een betere opstanding. Heel opmerkelijk. Nu, wie zijn die anderen dan hier? Want zoals je ziet, gaat de schrijver meer en meer algemeen spreken. Hij noemt hier geen namen. Wel, de meeste hedendaagse uitleggers zijn het erover eens dat de schrijver hier een tegenstelling maakt tussen enerzijds die vrouwen die wel hun zonen terugkregen, en andere vrouwen die hun zonen, om het zo te zeggen, niet terugkregen. Wie zijn die vrouwen dan? Want we kunnen niet meteen iemand bedenken in het Nieuwe en het Oude Testament die ja, in dat profiel past. Maar we mogen niet vergeten, broeders en zusters, dat er tussen het einde van het Oude Testament, dat stopt in het boek Malachi, tot op de komst van Johannes de Doper en de Heer Jezus, dat er al 400 jaar tussen ligt. Een periode die voor de meeste van ons, inclusief ondergetekende, zeer weinig gekend is. Maar die voor de schrijver en die eerste christenen wel degelijk zeer goed gekend was. En de uitleggers zijn ervan overtuigd dat hiermee verwezen wordt naar de martelaren die slachtoffer zijn geworden van die woelige periode van die beschreven wordt in de historische boeken die niet in onze Bijbel staan, en die historische boeken 1 Maccabeën en 2 Maccabeën. Sommigen hebben ze misschien al gelezen, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nog niet heb gedaan. Maar die boeken vertellen ons onder andere over een zeer bewogen periode, 170 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus Christus, waarin een zekere koning Antiochus Epiphanes, een Syrische koning, Israël overrompelt. We gaan hem nog tegenkomen in het boek Daniel, niet in historische zin, maar wel in profetische zin. Daar gaan we hem nog tegenkomen, dus hou het in uw achterhoofd. En deze man staat bekend als een meedogenloze tiran. Hij voerde werkelijk een terreurbeleid in die dagen in Israël. En zo koos hij bijvoorbeeld de vooraanstaande families en openlijk in het openbaar vernederde hij hen, wilde hij hen aan zich onderwerpen door hen te verplichten bijvoorbeeld om varkensvlees te eten. Deden zij het niet, dan werden ze serieus gefolterd, afschuwelijk gemarteld en werden ze ter dood gebracht. Om zo een voorbeeld te stellen voor gans het publiek. Zo'n tijden waren het toen. En een van de bekendste verhalen uit die dagen is de geschiedenis van een vrouw, een moeder, die 7 zonen had. En die geschiedenis staat beschreven in 2 Maccabeeën hoofdstuk 7. En ik zou er graag een stukje uit lezen. Moest het een beeldverslag zijn in National Geographic, dan mag je zeker van staan dat er zou verschijnen niet voor gevoelige kijkers, gevoelige beelden. Wel, het is een gevoelige passage, een schokkende passage, ik wil er u voor waarschuwen. Ik lees vanaf vers 1, het is ook in versen verdeeld. Een andere keer staat er, werden 7 broers en een moeder gearresteerd en op bevel van de koning met geesels en riemen gemarteld om hen te dwingen verboden varkensvlees te eten. Ze gaven niet toe en dan staat er, de koning ontstak in woede en gaf opdracht om grote ketels en pannen op het vuur te zetten. Zodra die goed heet waren geworden, liet hij bij degene die gesproken had, zijn tong uitsnijden de huid van zijn hoofd stropen, zoals dat bij de skieten gebruikelijk is, en zijn handen en voeten afhakken. Dit alles voor de ogen van zijn broers en zijn moeder. Daarna werd gij, of wat er van hem over was, op bevel van de koning in een pan op het vuur gezet en levend gebraden. Terwijl uit de braadpan een dikke walm opsteeg, spoorden de broers en hun moeder elkaar aan om de dood moedig onder ogen te zien. En dan kwam de tweede zoon aan de boord. Ze stroopten, dus de tweede zoon, zijn huid met haar en al van zijn hoofd en vroegen, zou je niet liever eten wat je wordt voorgezet, in plaats van je lichaamsdelen één voor één te laten pijnigen? Nee, antwoordde hij in zijn moedertaal, en daarom onderhing hij dezelfde folteringen als zijn broer. Zijn laatste woorden luiden, hij had nog zijn tong gehad natuurlijk, en hij sprak de koning aan, ellendeling, u beneemt ons nu wel het tegenwoordige leven, maar de koning van de wereld zal ons na onze dood tot een nieuw, eeuwig leven opwekken, omdat we omwille van zijn voorschriften gestorven zijn. Daarna was de derde broer aan de beurt, en hij stak desgevraagd onmiddellijk zijn tong naar buiten, bood onverschrokken ook zijn handen aan, en zei fier, uit de hemel heb ik ze gekregen. Omwille van Gods voorschriften doe ik er afstand van, en van hem hoop ik ze weer terug te krijgen. De koning en zijn gevolg stonden versteld van de geestkracht van deze jonge man, die zich van de pijn niets leek aan te trekken. En dan komt het getuigenis over de moeder. Nog bewonderenswaardiger was de moeder. Als iemand het verdient dat haar nagedachtenis in ere wordt gehouden, is zij het wel. In één dag tijd zag ze haar zeven zonen omkomen, maar ze doorstond het heldhaftig, omdat ze haar hoop op de Heer gevestigd hield. Vastberaden sprak ze ieder van hen bemoedigend toe. En dan moet je even letten tussen wat er in Hebreeën 11 vers 3 staat over de schepping en wat zij getuigt. Een opmerkelijke gelijkenis. En zij spreekt de bemoedigende woorden tot haar kind en zegt, nu vraag ik je mijn kind, kijk naar de hemel en de aarde en alles wat ze bevatten. En besef dat God dit alles niet gemaakt heeft uit iets dat al bestond. En weet dat ook de mensheid op dezelfde wijze ontstaan is. Wees niet bang voor die beul, maar laat zien dat u je broers waardig bent en aanvaard de dood. Dan zal ik door Gods barmhartigheid jou en je broers terugkrijgen. Dat waren haar woorden. Een bloederig verhaal, ik weet het, en een beetje een wansmakelijk verhaal, maar ik ga me hiervoor niet verontschuldigen dat ik dat voorlees vanmorgen, om de hele eenvoudige reden dat wij niet genoeg beseffen, broeders en zusters, welk een beschermd en veilig leven wij hier leiden in België. Er zijn heel veel broeders en zusters van ons, door alle tijden heen, in allerlei culturen, tot op vandaag de dag, voor wie dergelijke toestanden nooit heel ver af zijn. Ik denk dat je dat ondertussen al wel begint te beseffen, doordat we ook zeer regelmatig ook bidden voor de verdrukte kerk. En daarom wil ik me daarvoor niet verontschuldigen. Maar wat we zien, is dat deze vrouw hoopte op een betere opstanding. Zie je wat er bedoeld wordt met een betere opstanding? Kijk, die eerstgenoemde vrouwen in de dagen van Elia en Elisa, die kregen hun zonen terug uit de dood. Een werkelijk wonder. Maar deze zijn later opnieuw gestorven. Net zoals Lazarus, die door de Heer Jezus werd opgewekt, ook opnieuw gestorven is. Het was eigenlijk een tijdelijk uitstel van het lot. Want ontsnappen aan lijden en de dood, dat is altijd een tijdelijk gegeven en geen blijvend gegeven. En deze moeder met haar zeven zonen, die hoopte niet op een tijdelijke opstanding, zoals u wellicht wel opgemerkt hebt toen u naar dit getuigenis luisterde. Maar zij hoopten op de absolute zekerheid van een toekomstige opstanding tot het eeuwige leven. Dat was de hoop die hen recht hield in deze moeilijke momenten. Ze hoopten niet op een vage toekomst, een leven na de dood, zoals dat zo populair is vandaag. Maar ze stelde al haar hoop op een nieuwe wereld, waar er geen dood, pijn en lijden meer zal zijn. Een wereld waar de Heere God al de tranen van de ogen van zijn geliefden zal afwissen. Meteen komt bij ons de vraag op van hoe konden mensen dergelijke beproevingen doorstaan. Er is inderdaad een bijzondere bijstand van de Heer God op zo'n moment, daar ben ik rotsvast van overtuigd. Maar in de kern van de zaak, en daar wil ik naartoe vanmorgen, vinden we dat deze vrouw en deze zonen zo zal ik het noemen, niet vertrouwden op hun persoonlijke agenda voor de Heere God, maar vertrouwden op de Heere God zelf. En dat is een onnoemelijk verschil, want wat bedoel ik daarmee? U hebt het ongetwijfeld al wel meegemaakt. Of misschien zijn er mensen die vanmorgen die ontspoocheld zijn en teleurgesteld zijn in de Heere God, die in een bepaalde situatie ernstig gebeden hebben en vertrouwd hebben op de Heere God. En dan zien ze hoopvol uit, dan gebeuren die dingen niet, of loopt het zelfs helemaal anders dan ze hadden gedacht. En dan zijn ze teleurgesteld. En zeggen ze, maar althans heb ik toch op de Heere vertrouwd. Ik heb de Heere gesmeekt, ik heb hiervoor gebeden. Broeders en zusters, daar is een ernstige misvatting in deze gedachte. Inderdaad heb je vertrouwd, maar je had al je plan. Je had al een bepaalde weg voor de Heere God uitgestippeld. En je vertrouwde erop dat hij die weg zou verwezenlijken. Maar je vertrouwen was niet in de Heere God. Je had inderdaad oprecht geloofd voor jezelf dat je vertrouwde op de Heere God. Maar je vertrouwen was niet in de Heere God, maar op jouw eigen agenda, die je voor de Heere God eigenlijk al had uitgemaakt van, daar zie ik naar uit. En dan zie je dat er ontgoocheling komt. Als wij vertrouwen op onze opvatting, op ons plan, dat we voor de Heere God bereid hebben, dan kan er alleen maar teleurstelling komen. Bij deze mensen kwam er geen teleurstelling, omdat zij vertrouwden. Zij waren gekenmerkt door het ene ware geloof, zo omschrijft de schrijver van de Hebreeënbrief het ene ware geloof dat in staat is om alles wat in deze wereld maar kan gebeuren te overkomen. En dat is een oprecht en een waarachtig geloof in de opstanding. Dat is wat we hier vinden. Deze mensen zagen uit, niet naar een tijdelijke verlossing, maar ze zagen uit naar een toekomstige opstanding. Naar een onvergankelijk koninkrijk. Ze zagen uit naar een nieuwe hemel en naar een nieuwe aarde. En wat mij het meest trof en waar ik wil mee eindigen, is wat er uiteindelijk volgt in vers 39 en in vers 40, broeders en zusters. Ik ga het u lezen. En deze allen, dus teruggrijpend op allen die voordien zijn besproken geweest, en deze allen die door hun geloof getuigenis hebben verkregen, hebben de belofte niet ontvangen. Dan staat er in vers 14 die merkwaardige woorden. Daar God voor ons iets beters had voorzien, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. Ik vond dat zo merkwaardig. Maar wat staat er hier letterlijk? Dat wij namelijk nu al ontvangen hebben waar zij slechts konden naar vooruitzien. Wij hebben iets dat zij niet hebben. O, inderdaad, we zullen samen tot volmaaktheid komen bij de komst van de Heer Jezus Christus. Dan zullen zij ook opstaan uit de doden, evenals wij allen, of tenzij dat we het levend meemaken, dat we allemaal verwachten natuurlijk. Maar dan zullen we samen tot volmaaktheid komen. Maar hoe is het mogelijk dat wij samen tot volmaaktheid komen? Door de dood en de opstanding van Jezus Christus. Dat is iets, broeders en zusters, wat wij nu hebben, wat zij niet hadden en slechts in de verte konden begroeten. En dan nog zeer, zeer wazig. Ze geloofden in een algehele opstanding. Maar wij hebben nu al het getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Zie je, deze mensen die waren niet bang voor de dood, omdat ze geloofden in een toekomstige opstanding. Nu, alle geloven, alle religies van deze wereld, die vertellen ons een zeker verhaal van wat er na de dood volgt. Allemaal. Je mag ze één voor één nagaan. Maar alleen, broeders en zusters, het christendom heeft geen verhaal, maar een feit. We hebben namelijk een mens zoals wij, die opgestaan is uit de dood, Jezus Christus. En dat is uniek. Hoe kunnen we daar zo zeker van zijn? Oh, ik denk dat het belangrijk is om elkaar dat steeds weer opnieuw aan te herinneren. Hoe kunnen wij daar nu zo zeker van zijn? Wel, weet je, broeders en zusters, ik daag u uit om erover na te denken. Er is geen andere historische verklaring mogelijk om het ontstaan van de eerste kerk te verklaren dan alleen het feit dat die eerste christenen werkelijk getuigen zijn geweest van de opstanding. Oh, ik weet het, er zijn heel veel mensen die dat gewoon wegwimpelen, de opstanding van de Heer Jezus, ja, dat kunnen ze niet in geloven, zeggen ze. Maar dat is heel gemakkelijk. Maar zo gaat het niet. Zij die niet in de opstanding geloven, die moeten wel kunnen een zinvolle verklaring geven voor de volgende historische feiten. Namelijk het feit dat honderden Joden in groepen op verschillende gelegenheden Jezus hebben gezien na zijn opstanding. En dat gedurende een periode van 40 dagen. Hoe verklaar je zoiets? Waren ze in groep aan het hallucineren? De wetenschappers zijn ervan overtuigd dat groeps en groep hallucineren, waanvoorstellingen hebben, dat dat niet mogelijk is. Dus hoe verklaar je zoiets? En bijna al deze mensen, die hebben hun hele leven gewijd om die boodschap uit te dragen in de wereld. En de meesten hebben het met hun leven bekocht. Maar wie is er nu bereid om te sterven uiteindelijk voor een zelfverzonnen leugen? Niemand. Kijk, hoe kan je op een historische verantwoorde manier gaan verklaren dat duizenden en duizenden en duizenden Joden en Grieken die in hun manier van denken helemaal geen plaats hadden voor een vermoorde en opgestane Messias, dat zij tot geloof komen. Massaal. Hoe verklaar je zoiets? Want uiteindelijk, de Grieken, en lees maar Handelingen hoofdstuk 17, waar Paulus op de Areopagus predikt over de opstanding van Jezus Christus. Als hij begint over de opstanding, dan schieten ze allemaal in een lach. En dan mag nog een keer komen luisteren een andere keer. Waarom? Omdat Grieken helemaal niet geloofden in de lichamelijke opstanding uit de dood. Dat was te hek voor los te lopen van hen. Zoiets kon niet volgens hen. En wat dacht je van de Joden? Dacht je dat de Joden ooit hun heil zouden zoeken bij een half doodgeslagen, met alle respect gesproken, Messias, die daarna aan een kruis gehangen wordt en vervolgens roept tot God en niet verhoord wordt? Zo iemand is voor hen een vervloekte, maar absoluut geen Messias. Ze geloven tot op de dag van vandaag in een Messias die zal komen op het toppunt van zijn macht, maar allerminst en een Messias die niet dieper in schande kon vallen dan deze verachtelijke Jezus van Nazareth in hun ogen. Dat kunnen ze niet aannemen. Hoe verklaar je dan dat duizenden en duizenden Grieken en Joden van de ene dag op de andere dag hun wereldbeeld compleet gaan veranderen en Jezus Christus gaan navolgen? De opgestane, de gestorvene en opgestane Jezus Christus gaan navolgen. Hoe verklaar je zoiets? Er is geen andere verklaring voor dan wat we samen zullen zingen in dat lied waarvan je een blad hebt gekregen. Jezus leeft. En dat lezen we, en dat zingen we, zullen we straks zingen. Ik vrees niet langer voor het graf, voor het graf. Christus kwam en nam weg de prikkel van de dood door zijn reddend bloed. En dan begint het refrein: Jezus leeft en dit is wat ik ook zal doen. Daarom kunnen we dit met vrijmoedigheid opnieuw zingen, broeders en zusters. Ik wil eindigen met één bijzonder detail. Toen de Heer Jezus Christus na die opstanding zich toonde aan zijn discipelen, wat deed hij? Hij toonde hen zijn handen en zijn voeten. En ik heb me altijd afgevraagd waarom deed hij dat zo meteen? Maar misschien ligt het antwoord wel in het feit dat hij iets heel nadrukkelijks wil tonen. Kijk, is het niet opmerkelijk dat de Heer Jezus, die een volmaakt, verheerlijkt, schitterend lichaam heeft, dat die tekenen en die handen en die voeten dat voor altijd zullen zijn? Ik denk dat voor de discipelen, deze tekenen in zijn handen, hen herinnerde aan wat 3 dagen terug gebeurd was. Ze hadden hem allemaal in de steek gelaten. Ze hadden hem allemaal de rug toegekeerd. Ze waren weggevlucht, weggelopen. Sommigen hadden hem zelf regelrecht verraden en verloochend. En dan zijn er die nagels van het kruis. als ze in de handen van de Heer Jezus worden geslagen, het zijn die nagels, broeders en zusters, die hun leven totaal overhoop hebben gegooid. Toen dat gebeurde, dan konden ze dat niet plaatsen. Ze konden dat geen plaats geven in hun leven. Ze waren de wanhopen nabij. En eigenlijk stortten op dat moment heel hun leven in. En weet je waarom dat hun leven instortte? Omdat zij niet geloofden in de Heer Jezus, maar in hun agenda voor de Heer Jezus. Zij dachten namelijk dat hij die komende politieke heerser was. Die koning zou worden van Israël. En zij het kabinet van zijn ministers in wording. Maar toen die nagels en die handen werden geslagen op het kruis, toen viel hun agenda voor de Heer Jezus Christus compleet in duigen en stortte hun hele wereld in. En is het niet opmerkelijk dat juist die gebeurtenis die ervoor zorgde dat zij gered zouden worden en voor eeuwig zouden leven, dat zij dachten dat die gebeurtenis juist hun leven totaal kapot maakte. Ik vind dat zo opmerkelijk. Als wij werkelijk, broeders en zusters, geloven in de opstanding. Als wij werkelijk geloven in de opstanding van de Heer Jezus, dan pas zijn wij in staat om het geloofsvertrouwen in onze agenda voor de Heere God en de Heer Jezus op te geven en werkelijk te gaan vertrouwen in de Heer Jezus Christus. En dan kunnen er inderdaad dingen gebeuren die we niet kunnen verklaren en die we niet kunnen begrijpen. Maar laten we hierbij nooit of te nimmer uit het oog verliezen die oorspronkelijke gebeurtenis van weleer. Dat toen de discipelen met eigen ogen hun eigen uitredding aanschouwden, hun eigen heil zagen gebeuren, dat in hun ogen op dat moment hun wereld in elkaar stortte en hun leven kapot werd gemaakt. Laten we dat nooit vergeten. Jezus' littekens, die zullen we altijd zien. Tot in de eeuwigheid zullen we die littekens zien. Ze zullen ons altijd herinneren aan die tragedie die gebeurde daar op Golgotha's kruis. Dat hij daar niet ontsnapte aan het lijden. Dat hij daar niet ontsnapte aan de dood. Dat er geen goddelijke tussenkomst was. Helemaal geen bijzonder, wonderbaar mirakel. Jezus is uiteindelijk gestorven. Maar zijn het niet die tekenen, broeders en zusters, in zijn handen, in zijn voeten en zijn zijden, die juist de Heer Jezus voor ons, ondanks zijn schitterend, verheerlijkte, perfecte lichaam, zijn het niet juist die littekens die de Heer Jezus voor ons zoveel mooier maken? Zijn het niet die littekens die ons altijd zullen herinneren aan zijn vrijwillige overgave, aan zijn liefde, ook voor u en voor mij? Amen.